zo belangrijk. Hoe zien we Jezus? Hoe zien we God? Hoe denken we? En dat is ook waar ik vandaag over wil spreken in het thema We Need Some Heroes. Echte helden denken anders. En dat denken gebeurt hier. Bij sommigen te weinig. Zeggen we, denk nou eens na. Maar dat denken gebeurt hier. Vandaar ook dit plaatje. Een echte helden denken anders. En ik wil vandaag nadenken over eigenlijk, hoe kijken we, hoe horen we en wat doen we daarmee in onze gedachten? Want het bepaalt ook wat we vinden. En opmerkelijk is dat de Heer Jezus heel vaak zegt in zijn onderwijs, wie oren heeft, die horen. Als je die tekst letterlijk neemt, denkt iedereen, wat is dit voor onzin? Tuurlijk heb ik oren, dus ik hoor. Maar hij zegt dat niet voor niets. Hij zegt blijkbaar, wie oren heeft, die horen. Hij zegt, hey, leer luisteren. Leer luisteren wat er werkelijk gezegd wordt. In Matteüs 13, vers 14, en Jezus refereert dan aan een profetie van Jesaja, daar zegt hij, jullie zullen goed, ik zal nog even zeggen, voor groep 5 tot en met 8 is op dit moment een online Zoom-meeting. Ik wil hem even niet vergeten, maar mag er nog even onder blijven staan. De link komt nog even in beeld, ik vergat hem bijna, maar groep 5 tot en met 8 voor de Zoom-meeting, die start op www.connect078.com/kidsonline, daar ben je van harte welkom. In Matteüs 13, vers 14, refereert Jezus aan een profetie van Jesaja. En dan zegt hij, jullie zullen goed luisteren, maar niet begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Wat zegt Jezus hier nou? Zegt hij dan van, hé, lekker, jullie zullen het niet begrijpen, jullie zullen het niet zien. Nee, wat Jezus hier zegt, hij zegt, het kan dus voorkomen in je leven. Het kan dus gebeuren dat je dingen wel hoort, maar niet begrijpt. Dat je ergens de clue mist. Is dat wel eens voorgekomen in uw leven? Van mij wel. Dat je de clue mist, dus dat je dingen wel hoort. Er is dus een gevaar dat we dingen wel horen, maar niet begrijpen. Dat we dingen wel zien, maar toch geen inzicht hebben. Ik heb 3 voorbeeldjes voor u. En kijk even naar het eerste plaatje. Wat ziet u hier? Wat klopt er niet aan dit plaatje? Er is wel een schaduw van mensen, maar er staan lege schoenen. En dit is heel vaak wat er ook gebeurt. Soms zien we dingen die er niet zijn. Dat is eigenlijk wat in dit plaatje gebeurt. Dat je dingen ziet die er niet zijn. Of soms hoor je dingen die niet gezegd zijn. Kent u dat ook? Je hoort soms dingen die er niet gezegd zijn. Dit is ook een gevaar als het gaat over ons geloofsleven of hoe we kijken naar God. Dat we soms dingen opslaan in ons hoofd die God bijvoorbeeld nooit gezegd heeft. Of die nooit zo waren. Ik ga een voorbeeldje geven. Heel vaak sprak ik over Adam en Eva en de appel. Dat had ik op een of andere manier, denk ik, ergens soort zo geleerd, opgeslagen. Maar staat het er? Nee, er staat vrucht in Genesis. Het staat nergens dat het een appel was. Misschien was het wel een mandarijn of een kiwi of weet ik veel wat het voor vrucht was. Maar ik heb echt jaren overtuigd geleefd dat er stond. Misschien ooit eens op een zondagschool of zo meegekregen of wat dan ook. En toen ging ik lezen en dacht, oh, maar dat staat er eigenlijk helemaal niet. Herkent u dat? Dat je soms ook bijbelteksten kan dicteren die je dan niet meer terug kan vinden. Dat je denkt, maar eigenlijk staat dus niet helemaal zo. Ik heb het gewoon op een of andere manier opgeslagen en geleerd. Dat is ook de reden waarom we vaak terug moeten naar het woord. Hetzelfde is dat met regels. In de tijd van Jezus hadden de fariseeën ongekend veel wetten. Maar wist u dat de meeste van die wetten helemaal niet in de Bijbel op die manier stonden? Het was hun interpretatie van hoe het waarschijnlijk moest. En ze hadden er allemaal wetjes bijgemaakt en dingen bijgemaakt. En iedereen geloofde, maar dit heeft God gezegd. Dit heeft God gezegd dat het zo moet. Dus we zien of horen soms dingen die er ook niet zijn. Daarom is het soms zo belangrijk om opnieuw terug te gaan van wat staat er nou eigenlijk? Wat staat er nou eigenlijk echt? Of heb ik dingen gewoon aangeleerd dat ze dat zo zijn? In je huwelijk komt dat ook wel eens voor, hè? Dat je denkt dat de ander wat zegt. En dat je dan achterkomt, dat heeft hij eigenlijk helemaal niet gezegd. Soms wil ik ook dingen horen. Kent u dat ook of niet? Soms wil ik ook dingen gewoon niet horen. En dat is, bij mannen werkt dat heerlijk, die kunnen dat echt uitzetten gewoon. Dan hoor je het ook gewoon werkelijk niet. Dan komt het gewoon niet binnen. Dat is een zegen in de schepping. Daar denkt mijn vrouw anders over. Het tweede plaatje. Wat ziet u hier? Het is maar hoe je kijkt. Want je kunt hier twee dingen zien. Je kunt een gezicht zien. Ziet iedereen het gezicht? Maar als je anders kijkt, zie je eigenlijk een natuurplaatje. Met gebouwen op de achtergrond en op de voorgrond een boom. Maar ook een soort beeld of iemand die daar loopt. Of, het is maar hoe je kijkt wat je ziet. En ook dit is belangrijk als we onze Bijbel lezen of als we naar God kijken. In hoeverre zien we werkelijk wat er gezien moet worden? Of hoeveel wordt gewoon gekleurd door hoe je kijkt? Soms zijn er meerdere, is het belangrijk om dingen van verschillende kanten te bekijken. Of met elkaar soms te vragen, maar wat lees jij daar dan? Hoe interpreteer jij dan eigenlijk die zin? Gisteren stond er een zinnetje in ad.nl, geloof ik. Wetenschapper, coronavirus blijft voor altijd. Blijft nou die wetenschapper of blijft dat coronavirus? Het is maar hoe je de zin leest. En waar je de nadruk op legt. Zou het kunnen dat dit ons soms ook overkomt als we de Bijbel lezen en teksten lezen en misschien soms te snel aannemen dat wat ik denk dat God bedoelt, dat dat ook zo is. Het is maar hoe je de zin leest. Nog een plaatje. Deze. Even, wat is dit? Een zwangere vrouw. Totdat je uitzoomt. Het is iemand die de was wegbrengt. Gelukkig heb je dan nog niks gezegd tegen iemand, want dat kan best pijnlijk zijn. Dat... Hey, maar ook daar, als je maar een stukje ziet, kun je soms hele verkeerde conclusies trekken. Dat overigens staat me dat ook tegen met al die mensen die nu hun mening hebben over coronavirus en over hoe dingen moeten. Soms op een heel klein stukje informatie allerlei theorieën en dingen bouwen, terwijl ze misschien maar een klein stukje van dit plaatje zagen. Soms moet je leren uitzoomen. Soms moet je accepteren dat je een beperkt beeld ziet en soms ook anderen nodig hebt en in diepste zin de Heilige Geest nodig hebt om opnieuw God laat je zien. Wat er eigenlijk is en wat u hier bedoelt. Het is ook zo belangrijk om daarom dingen in de context te zien. Want als je dingen in de context haalt, ook teksten uit de Bijbel, als je iets uit de context haalt, kun je met een bepaalde teksten de meest afschuwelijke dingen goed praten. En dat is in de geschiedenis ook gebeurd, want het hele apartheidstelsel in Zuid-Afrika was gewoon onderbouwd met Bijbelteksten. Alleen de Bijbelteksten eromheen waren weggelaten. En dan klopte het allemaal. En zo kunnen we, als we dingen niet in perspectief leren zien, kunnen we uiteindelijk het echte plaatje missen. Het valt me op dat heel vaak de mensen in de tijd van Jezus heel eerlijk waren dat ze hem niet begrepen. Ik snap eigenlijk niet wat hij bedoelt. Wat zegt hij nou eigenlijk? En heel veel mensen in de tijd van Jezus begrepen hem niet. En toch zie ik mensen vandaag die dan Jezus zelfs niet de levende lijf hebben meegemaakt, maar ze weten precies wat God zegt, wat God wil. Ze weten van elke tekst hoe die precies bedoeld is en hoe die uitgelegd moet worden. En stel je daar vragen over, dan en je stelt er wat moeilijke vragen, worden mensen boos. En dan zeggen ze, je moet je eraan onderwerpen, je moet erin geloven of wat. Je mag dan geen vragen meer stellen. En al die mensen weten het precies. Terwijl ik denk, de mensen die met Jezus optrokken, vonden het soms zelfs lastig om hem te begrijpen. Hoe zit dat? Misschien stelt u dat soort vragen nooit, maar dat heb ik dan wel als ik daar mee bezig ben. En de vraag is denk ik ook in ons leven, even terug. Bij Jezus had je een groep mensen die hem niet begrepen en een groep mensen die dachten dat ze alles begrepen. Dat werden ook op een gegeven moment zijn vijanden, namelijk de fariseeën. Die zeiden gewoon, nee, maar het is zo, en het is zo, en het is zo. De vraag is, vandaag de dag, in ons geloofsleven, ben je een discipel, wat letterlijk betekent leerling. Ik ben aan het leren. Ik accepteer dus ook dat ik dingen nog niet begrijp. En ik wil leergierig zijn en uitzoeken. En vanuit een nederige houding, God, leer me begrijpen wat u hier bedoelt. Of zijn we een fariseeër, geleerde, we weten het allemaal al. Ik moet zeggen, in deze serie preken, ook over het nadenken over helden, maar ook over het nadenken over wie Jezus was, merk ik dat het begint te knerpen in mijn hoofd. Weet u nog dat ik in de vorige prediking de vraag stelde, hoe kan het dat al de mensen die buiten de norm leefden, van wat mocht en alles deden wat niet mocht, ongelooflijk graag bij Jezus wilden zijn, ondanks dat hij een radicale boodschap had, maar vandaag de dag liever niet in onze kerken zijn. Dat knerpt in mijn hoofd, deze vraag houdt mij bezig, dat ik denk, Jezus, er is iets van u wat ik blijkbaar nog niet begrijp, nog niet helemaal pak, dat het me lukt om datgene uit te stralen wat u blijkbaar uitstraalde naar die mensen toe. Want hij keurde niet goed wat ze deden, hij zei niet, het maakt allemaal niet uit. Hij was enorm radicaal en toch wilden ze allemaal bij hem zijn. Daarin wil ik leerling zijn. Daarin wil ik zoeken, Heer Jezus, hoe deed u dat? Wat was dat? Waar missen wij dan de boot? Wat doen we verkeerd? En dat is de houding van een leerling. En ik wil graag leerling zijn in mijn leven. En ik hoop ook dat u leerling wil zijn. En van wie? Van Jezus. Ik wil leerling zijn, naar hem kijken, naar hem zoeken. En denken, hoe dacht u dan? Wat zei u precies? En dat wat ik denk dat u altijd zei, of wat u ermee bedoelde, was dat ook wat u bedoelde? Was dat ook wat u wilde zeggen? En ik denk dat daar een uitdaging ligt. Paulus zegt het ook zo mooi. Hij zegt namelijk in Efeze 4, vers 23, die staat niet op de sheet. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens overeenkomstig het beeld van God. Dus blijkbaar zegt Paulus, er moet iets veranderen in je denken, zodat je gaat denken als de nieuwe mens. Zoals het beeld van God. Denken zoals Jezus dacht. Denken zoals God denkt. Er moet dus iets gevormd worden in ons hoofd, zodat we leren denken en leren kijken zoals God kijkt. En het lijkt, als ik daarover nadenk, dat ik meer en meer tot de conclusie kom dat ik daar een ongelofelijke leerling in ben in plaats van geleerde. Dat ik denk, hé, dat wil ik leren. Die nieuwe mens, hoe u keek, hoe u dacht. En hoe kunnen we dat als kerk, als gemeente, hoe kunnen we dat als christenen, kunnen we dat gaan pakken? Anders leren denken. Echte helden denken anders. Ons denken wordt gevormd hier van binnen. En dat doen we op een bijzondere manier. Er mag geen vuurwerk meer op 31 december, maar wist u dat het hier elke seconde van de dag vuurwerk is? Hierboven in uw hoofd. Zo helemaal. Want u heeft, voor de technici onder ons, ik zal het zeker als een leek uitleggen, maar we hebben neuronen in ons hoofd en die vuren met elkaar op het moment dat we ergens aan denken of dat we leren 1 is 1 plus 1 plus 1 is 2. Er zijn er twee neuronen, plastisch gezegd, die met elkaar vuren en die leggen een verbinding met elkaar. En hoe vaker we dat herhalen, hoe dikker die verbinding wordt en op een gegeven moment kunnen we dat onthouden. Dan weten we dat, 1 plus 1 is teng, andere neuron 2, vuurde en we weten het. Hoe vaker neuronen, ze zeggen wel eens, neuronen die veel met elkaar vuren, worden goede buren. Dat wordt een steeds sterkere verbinding en daar worden eigenlijk overtuigingen gebouwd, wat je vindt. Vandaar bijvoorbeeld, als iemand in jouw jeugd altijd tegen je zegt, maar dat kan jij niet, dat lukt jou niet, dat je ergens onbewust altijd blijft denken bij nieuwe dingen, ja, maar dat kan ik niet, hè. Dat lukt me niet. Ondanks dat je dan weet, ja, maar tuurlijk kan ik het proberen. Is er iets daaronder wat altijd denkt, dat kan je niet. Dat is eigenlijk een verbinding in jouw hersenen, die eigenlijk je onbewust laat denken, hé, maar dat kan je niet. Dus door dingen die we met elkaar connecten in ons hoofd, ontstaan er verbindingen, ontstaan er overtuigingen, dingen waarin we geloven. En probeer dat soms maar eens af te breken bij mensen. Als je iets echt geleerd hebt, of echt vindt, denkt dat je dat zelf vindt, heel veel dingen vinden we doordat we ze gehoord hebben, probeer dat maar eens af te breken. Want daar, onze overtuigingen zijn ook onze ankers waarom we ons vasthouden. Maar belangrijk is, waar is dat anker dan in gestoeld? Waar is die nou ooit ontstaan? Is die ontstaan dat iemand dat vindt en me dat verteld heeft? Of is die ontstaan, kijk maar wat Hitler deed in de Tweede Wereldoorlog. Hij bracht ankers in het hoofd van mensen dat Joodse mensen Untermenschen waren. En dat werden overtuigingen in hun hoofd waar mensen op een afschuwelijke manier naar gingen handelen. Maar soms vanuit volle overtuiging dat ze iets, hoe kan het bijna, goeds aan doen waren. Dus er iets is iets in ons hoofd. Welke overtuigingen zijn er gevormd en waardoor zijn ze gevormd? En dan zeggen we ook nog wel eens, je kan een, dat noemen we dan een growth mindset of een fixed mindset. Iemand die cursus gehad heeft, die kent dit, want er komt bijna elke cursus komt dit voor. En eigenlijk zegt hij, ben je flexibel in je denken? Durf je dingen opnieuw te bekijken? Durf je vragen te stellen? Waarom doen we de dingen die we doen? Wat heeft dat eigenlijk... Waar zit dat in? Waarom doen we het op die manier? Ik heb het ooit wel eens verteld van iemand die een varkenshaasje had. En als ze dat ging bakken, sneed ze altijd het dunste stuk er stukje af. En iemand vroeg op een gegeven moment aan haar, waarom doe je dat dan altijd? Ja, zegt ze, dat deed mijn moeder ook altijd. Die sneed dat. Ja, maar waarom? Ja, dat weet ik niet. Ze deed dat altijd. Als ze varkenshaas maakte, sneed een stukje eraf en werd dat zo in de pan gedaan. Dat moet blijkbaar bij varkenshaas. Maar dat bleef er toch een beetje dwars zitten. En ze zei er op een gegeven moment tegen hem, hey ma, waarom deed je dat nou altijd, dat stukje afzeggen? Hij zei, dat ik niet zo'n grote pan had. Dus ik sneed eraf, want dan past het in de pan. Maar iemand had het gewoon overgenomen. Dacht, ja, dat moet je doen met varkenshaas. Anders gaat het niet. Snapt een beetje wat ik bedoel? En probeer iemand er dan maar eens vanaf te brengen. Dat moet je niet doen. Ja, maar doe ik altijd. Dat vind ik. Dat ik dat moet doen. Wordt hij lekkerder van? Dan gaan we er ook nog overtuiging overheen brengen, et cetera. En dat noemen we eigenlijk een fixed mindset. Je denken zit dan vast. Een growth mindset betekent, durf je opnieuw na te denken over de dingen die je doet. Ik ga er zo met u naar kijken. Dit is wat Jezus deed met de mensen in zijn tijd. Hij rammelde echt aan de deur van hun overtuigingen. Hij rammelde echt eraan en zei van, hey, wat je denkt, klopt dat eigenlijk wel? Welk beeld jij van God hebt, klopt dat eigenlijk wel? Maar dan ga ik alvast wat verder in mijn preek, dat komt zo meteen. In het Oude Testament, in het paradijs, wordt op een gegeven moment de relatie met God wordt verbroken. Adam wandelde met God en er komt zonde in het spel, ze moet het paradijs uit en de relatie wordt met God verbroken. In het hele Oude Testament zie je eigenlijk dat mensen vervreemden van relatie met God. En steeds meer leren leven met de wetten van God. Dus de relatie wordt minder en de wet wordt steeds meer. En die wordt eigenlijk steeds meer uitgebouwd. En eigenlijk in het Oude Testament zie je God al een oproep doen, dat hij zegt, ik wil geen wet op stenen tafelen, ik wil de wetten schrijven in je hart. Ik wil hartscontact. Ik wil dat we dingen doen omdat we van elkaar houden. Niet omdat het moet. Omdat we samen optrekken. En je ziet die roep van God en toch zie je de wet als het ware steeds sterker worden en mensen vervreemden van de relatie met God. En het gelaten zegt het ook, de wet zorgt er eigenlijk voor dat je er alleen maar achter komt. Hoe meer ik ook mijn best doe, dit is het niet. Dit werkt niet. Ik bedoel, je hele huwelijk kun je toch ook niet in stand houden met alleen maar wetjes en met regeltjes. Dat je zegt, maar we hebben prima vastgelegd hoe we dit doen naar elkaar. Als er geen relatie is, dan heb je een contract. En een contract werkt niet in een huwelijk. Dus er moet een relatie zijn. En vanuit de relatie stel je grenzen, maak je afspraken wat er wel en niet gebeurt. Maar niet meer als wet, maar vanuit de relatie. En dat is eigenlijk wat God wilde. En je ziet eigenlijk dat in het hele Oude Testament vervreemd dat. En waar eindigt dan het Oude Testament mee? Dan zegt God, zie, ik zend u de profeet Elia in Maleachi. Voordat de dag van de Heere komt, die grote ontzagwekkende dag. En dan staat er, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. En je zou kunnen zeggen, God spreekt hier over de vaders en de kinderen, gewoon de relatie hier op aarde. Maar tegelijkertijd zit daar ook de boog boven over hoe God het wil. God wil relationeel. Er was iets nodig dat harten elkaar verloren hadden. En ik denk dat God hier ook zegt, hey, de relatie tussen jou en mijn hart is weg. Het is alleen nog maar gestoeld op regels. En ik wil hartscontact. En ik vind het zo mooi dat het Oude Testament eindigt met deze oproep, een verlangen in het hart van God, dat het hart van de Vader terugkomt bij het hart van de kinderen. En dan lopen we het Nieuwe Testament in. En dan zien we eigenlijk hoe God dat daar ook ontvouwt. God wil relatie terugbrengen. En hoe doet hij dat dan? Nou, hij zegt de profeet Elia komt. Nou, laten we maar eens kijken wat hij dan zegt, want dat refereert eigenlijk aan Johannes. En dat gebeurt in Johannes of in Matthäus 3, vers 2. Dan Johannes die staat op en die begint te preken. En als eerste zegt hij, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Alleen al zegt Johannes hier, God komt dichtbij. Dat was revolutionair als je alleen bij de wet leefde. En toen was het God ver weg en ik moet hem tevreden stellen. Nee, God komt dichtbij, zegt Johannes. Eerst wat hij zegt. En dan begint hij te spreken. In Matthäus 3, vers 7. Wel een heftig stukje. Er staat, toen hij vele van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, Johannes dus, zei hij tegen hen, adderen gebroed, ook welkom. Toen zegt zo, nou, dat is een vriendelijke begroeting. Adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt al zelfs aan de wortel van de bomen. En elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water, tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker. En dan verderop, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dit lijkt echt zo'n onheilstekst, vind je niet? Als je dan leest, denk je, oké, leuke preek die Johannes daar houdt. Maar wat zegt hij nou eigenlijk? Tegen wie spreekt hij? Je ziet dat zowel Jezus als Johannes ageren voortdurend tegen een religieuze geest. De geest van wetten, de geest van ik weet hoe God in elkaar zit, ik weet hoe het moet en jij doet het fout. Voortdurend ageren ze daartegen en dat doet hij hier ook. En hij zegt ook tegen die fariseeën, sadduceeën die hem eigenlijk komen oordelen, van het klopt allemaal niet en het is niet goed en dit moet je niet doen. Zie je dat hij opstaat en zegt, hey, jullie zien het verkeerd. Hij zegt het iets minder vriendelijk, maar dat is eigenlijk wat hij zegt. Jullie zien het verkeerd en je denkt verkeerd. Je denkt, wij hebben het voor elkaar. Wij zijn kinderen van Abraham. Maar mensen, daar gaat het niet om. Het gaat om de relatie. Het gaat om God kennen. En dan zegt hij, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij zegt, er komt iemand. En wat doet de Heilige Geest? Die begint te openbaren. Er komt iemand die het plaatje zal gaan laten zien. Die zal gaan laten zien hoe het werkelijk is. En hij komt om te dorsen. Hij zal de dorsvloer grondig reinigen. Wat is de dorsvloer? Dat kennen wij niet helemaal meer. Maar dan werden de aren werden bij elkaar gevoegd. En daar werd op, sommigen lieten daar ossen overheen gaan. Een dorsende os zult u niet muilkorven. Daar komt dat vandaan. Die gingen er dan overheen. En dan liet de korrel los, eigenlijk van de buitenkant van de aar. Dit heb ik gewoon gelezen. Ik ben niet heel onderlegd, want ik heb eigenlijk niks met natuurdingen en zo. Maar heb ik gewoon ergens gelezen dat dat zo werkt. En dan kwam die korrel, die kwam los. Wat ligt er dan op die dorsvloer? Mooie graankorrels en een heleboel kaf. En dan zegt hij, Jezus, kom met de wan. En wat was de wan? Het was eigenlijk iets waarmee je dat opveegde en je gooide het omhoog. En dan blies de wind er doorheen. En de wind zorgde dat het kaf als het ware weggeblazen werd. En dat uiteindelijk alleen de aren of de korrels van de aren op de grond vielen. Dat is eigenlijk het reinigen ook van de dorsvloer. En toen dacht ik, dat is een hele mooie gedachte. Niet zozeer dat Jezus alleen maar met dat oordeel komt, want zo lezen we hem hier. Wat Jezus eigenlijk ging doen, is weer het stukje de puurheid terugbrengen. En eigenlijk zeggen, wat er voor kaf allemaal tussen gekomen is, ga ik wegblazen. En hoe deed hij dat? Omhoog gooide de wind, beeld van de Heilige Geest. Jezus bracht ook de Heilige Geest en hij bracht een boodschap die opnieuw licht liet schijnen op wie God was. Eigenlijk zegt Johannes hier al, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen, hij gaat je denken omzetten. Hij gaat je laten zien waar er allerlei kaf in je denken is gekomen, waar jullie eigen beeld op God verloren zijn en hij gaat het rechtzetten. De wind van de Heilige Geest wil eigenlijk ook de ruimte in ons denken beïnvloeden. Welke dingen zijn er als kaf binnengekomen? Zijn we aan gaan nemen? Zijn we gaan geloven? Die misschien wel helemaal niet het hart van Jezus zijn. Kijk naar de geschiedenis. Er zijn afschuwelijke dingen gebeurd in de naam van Jezus. Die nooit bij zijn hart horen. En het is heel makkelijk om in de geschiedenis te kijken waar mensen het allemaal fout hadden. Maar misschien is wel de uitdaging om bij onszelf te kijken. Heren, waar zit kaf in mijn denken? Waar zit kaf in hoe ik naar mensen kijk, in hoe ik kijk naar u, hoe ik denk dat u bent? Wat is het kaf en wat is de korrel? En dat vraagt weer een houding van een leerling, in plaats de houding van geleerden. Hoeveel, hè, want het, ik vind het altijd makkelijk, ik vind het heerlijk om de fariseeën bij wijze van spreken, die doen het allemaal fout, et cetera. Maar soms is de eerlijke vraag, hoeveel fariseeën zitten soms in mijn eigen hoofd? Hoeveel kaf zit, dat is veel enger om over na te denken. Ik vind het wel heel prima om daar bij anderen over na te denken. Herkent u dat ook? Dat heel makkelijk gaat om bij anderen. Je ziet dat echt verkeerd. Het is veel makkelijker om te zeggen, hé, dat zie ik echt verkeerd. Dat vinden we veel lastiger om te zeggen. Maar waar zit het kaf soms in ons eigen hoofd? Zijn we altijd anders? En je ziet Jezus eigenlijk ageren tegen de vloek van religie. Religie of wetten of regels. Zeg hoe het moet. En ik las een boek en iemand schreef dat wel heel mooi. Die zei, religie is als kryptoniet voor Superman. Ik weet niet of je de films kent voor Superman, maar die heeft heel veel kracht. Totdat de kryptoniet, dat is zijn enige zwakte. Als hij maar daarmee in aanraking komt, verliest hij zijn kracht. Ik ga geen preek houden voor Superman, maar snapt u deze zin. Religie is als kryptoniet voor Superman. Religie kan de rechtvaardigste, heersende heilige veranderen in stompzinnige zombies. Marionetten die de overtuiging van een ander nazeggen, die ze zelf niet eens begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat religie de vader is van het genetisch klonen. Religie heeft het klonen uitgevonden, lang voordat de wereld er zelfs maar aan dacht. Religie heeft de gewoonte de sterkste mensen op onze aardbol mee te zuigen in een dubbelgangerswedstrijd en dat dan discipelschap te noemen. Het doel van ware discipelschap is mensen kracht geven om veranderd te worden naar het beeld van hun schepper. Maar religie herdefinieert de voorwaarden en verandert mensen in replica's van hun leiders. Religie maakt Gods helden tot kunstvoorwerpen in een museum. En die laatste zin triggerde me. Religie maakt Gods helden tot kunstvoorwerpen in een museum. Religie zorgt ervoor dat we netjes volgens de regels gaan leven. En eigenlijk proberen de regel te houden en eigenlijk onszelf terugplaatsen onder de wet. Religie is het tegenovergestelde van relatie. En vanuit relatie is het belangrijk om te leren leven. Wat is de bediening van Jezus? Als ik Jezus zie, zet hij een manier van denken om in de mensen met wie hij sprak. Denk aan het aardeplukken op de Sabbat. Denk aan genezingen op de Sabbat. En dat kraakte in het hoofd van mensen, want dat kon niet in hun denken. En Jezus doet het. Wij zouden bij wijze van spreken boos geworden zijn als Jezus dat zou doen. En we met elkaar zouden geloven, er mag niks gebeuren op zondag. En dat Jezus zou zeggen, zullen we een potje voetballen? Ja, maar dat kan niet. Zeg Jezus, nou, maar het is toch mooi weer. Kom op, laten we plezier hebben met elkaar. Dan zouden we zeggen, dat zou kraken bij wijze van spreken bij sommigen. Hij daagt mensen uit in al zijn gelijkenissen, in al zijn spreken over het koninkrijk. Lees het maar eens na, daagt hij mensen uit om anders te kijken. Dingen anders te zien. Hij daagt mensen uit om anders te horen dan dat ze gewend zijn. En hij daagt mensen uit om anders te denken. Ik begrijp wel dat hij voor de fariseeërs mega irritant was. Want alles wat zij zorgvuldig gebouwd hadden, hoe de samenleving zou moeten functioneren en God zou moeten pleasen, leek hij op een of andere manier omver te werpen. Ik snap wel dat ze hem zat waren. Omdat ze een fixed mindset hadden en niet wilden luisteren naar eigenlijk wat hij zei. Verandering van denken vraagt flexibiliteit in je hoofd. Sorry, het wordt lastiger als je ouder wordt. Dan gaat het moeilijker. Jongeren kunnen dit veel makkelijker. Die zijn nog flexibel in hun denken, durven vragen te stellen, durven ook te zeggen waarom we dat doen. En als we ouder worden, worden we, als we niet uitkijken, steeds minder flexibel in ons denken. Je moet daar alert op zijn. Ik zie gelukkig heel veel ouderen waar ik naar kijk, dan denk ik, zo wil ik oud worden. Gewoon nog zo open, ook voor de dingen die plaatsvinden, flexibel in hun denken. Daar heb ik bewondering voor, die kies ik als mijn voorbeelden. Ik denk van, hé, zo wil ik zijn. Want je hebt de neiging om als je ouder wordt, zeg, oh, dan hebben we alles gedaan, dat werkt niet. Ah, dat heb ik ook gezien. Dat willen we dan ook op onze jongeren leggen. Die mogen niks meer zien, niks meer doen, want wij weten bij alles al precies hoe het loopt. Nee, dat moet je niet, dat moet je zus doen, dat moet je zo doen. Flexibel denken wordt lastiger naarmate je ouder wordt. Heeft ook met je persoonlijkheid te maken. Ik heb hier opgeschreven. Jezus vroeg flexibiliteit van denken en daar is moed voor nodig. Als kerk hebben we vaak mensen gezegd en gedicteerd om niet meer flexibel te denken. Geen vragen meer te stellen. Niet meer zelf te onderzoeken, want wat vanaf de preekstoel gezegd wordt is waar en daar moet je, zo moet je het doen. We hebben ze geleerd om niet meer flexibel te leren denken, maar hebben ze geleerd uiteindelijk te leven bij de wet. En dit is ook heel vaak hoe we het evangelie brengen naar mensen om ons heen. Jezus maakt je vrij als je het zo en zo doet. Oké. Jezus maakt je vrij. Punt. Dan kom je in relatie. Punt. En als je in relatie komt, wil je gaan voor de ander en ga je grenzen bouwen om je relatie te bewaken. En dan kom je erachter, wow, er zijn een aantal mensen die al hele goede grenzen hebben uitgevonden. Die ga ik ook eens proberen. Dat is een hele andere manier van denken. Wat zit er in ons denken? Ik zou in onze denken zitten onze overtuigingen. En dat betekent ook dat als iets gebeurt, heeft dat ook dat je zo ongelooflijk snel je oordeel over dingen kan hebben. Dat als iemand binnenkomt dat je denkt, niet leuk. Dat heb je nooit zeker. Dat je mensen al gelijk zou inschatten en dat je soms gelijk hebt. Maar soms er ook achter komt, wow, hey, dit was misschien wel erg kort door de bocht. Dat je situaties probeert in te schatten, gelijk en denkt te weten hoe het zit, maar erachter komt dat dat eigenlijk niet zo is. Dus belangrijk is, wat gebeurt er in ons denken? Jezus zegt daar wat over. Lucas 8, vers 16. Ik heb echt gekozen om ook te proberen een stukje te onderbouwen vanuit het woord. Daar zegt Jezus het volgende. En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed. Maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Let er dan op hoe u luistert, zegt hij. Want wie heeft, en de Amplified Bijbel zegt daar spiritual knowledge, degene die denkt geestelijke kennis te hebben, aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft geestelijke kennis, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden. Vind je dat nou een aparte tekst? Let erop hoe je luistert. Hij heeft over licht wat je neerzet, laat schijnen. En dat je er iets overheen kan zetten. Dan zegt hij, let erop hoe je luistert. En toen ik erover dacht, Jezus zegt hier eigenlijk, er moet iets zichtbaar worden. Hij kwam op deze wereld om zichzelf en de Vader zichtbaar te maken. En hij zegt, kijk uit dat daar niet iets overheen geplaatst wordt. Iets wat het licht weghaalt. Let dus op hoe je luistert. Want misschien denk je het soms goed te doen. Denk je dat je het allemaal snapt, maar mis je de boot volledig. Dat is de vrije Danny Danen vertaling van deze tekst. Let erop hoe je luistert. Want als je denkt dat je het snapt, zou het zomaar kunnen zijn dat je de boot volledig mist. Zou het kunnen zijn dat soms hoe wij gesproken hebben naar elkaar, maar ook naar buiten toe, over hoe wij denken dat Jezus in elkaar zit, dat dat misschien soms ook wel eens een deken heeft gelegd over wie hij werkelijk is? Zou het kunnen zijn dat we soms een vertekend beeld hebben gegeven als kerk, gemeente en christenen van wie Jezus werkelijk is? Door ons eigen denken of onze eigen overtuigingen of onze eigen regels waarvan we vinden dat die gehouden moeten worden. Maar hebben we ze herijkt? Gezocht? Wat zegt u daar nou eigenlijk over? Hoe zit u nou eigenlijk in elkaar? Het licht wat we hebben kan blijkbaar onzichtbaar worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de kruistochten. Hadden een mooie boodschap, maar hebben de boodschap redelijk onzichtbaar gemaakt door wat ze gedaan hebben. Ik denk aan apartheid. Een mooie boodschap in de Bijbel, maar misbruikt voor een afschuwelijk systeem wat mensen onderdrukte en wat mensen apart zette. En er kwam eigenlijk iets over het licht heen. Jezus spreekt hier tot de Joden. En hij zegt eigenlijk, let op hoe je denkt. Let op hoe je kijkt. Want je kan de boot wel eens missen. En ik vind het belangrijk om over te spreken, ook met elkaar durven opnieuw te gaan herijken. Wat zegt Jezus eigenlijk? Wie is hij eigenlijk? Wat doet hij eigenlijk? Hoe luisteren we? Luisteren we vanuit onze eigen overtuigingen, een fixed mindset? Of luisteren we open en zeggen, Heer Jezus, ik wil uw hart leren kennen. Zoals begrijp ik helemaal niets van wat u doet, maar waarom doet u het? Ik wil het leren begrijpen hoe u bent. En dan gaat hij verder en in Matteüs 6, vers 22 zegt hij, de lamp van het lichaam is het oog. En als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is of slecht is, zal uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Vindt u de laatste zin ook weer zo'n cryptische zin? Als het licht dan in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Hij spreekt hier over je oog. Je oog laat licht binnen. En mensen die staar hebben gehad, weten hoe er uiteindelijk minder licht binnen kan komen. En hoe eigenlijk je beeld vertroebelt. En hoe eigenlijk je beeld vervaagt. Waardoor je dingen wel eens anders kan zien dan dat ze zijn. En eigenlijk zegt hij hier ook, als je oog slecht is, als je lens slecht is, komen dingen die puur zijn, vertroebeld binnen. Zo kunnen ook ervaringen, teleurstellingen of dogma's die je meegekregen hebt in je opvoeding of in je leven, kunnen ervoor zorgen dat dingen op een hele andere manier binnenkomen bij jou dan bij iemand anders. Een voorbeeld was, in Roemenië werd vlak nadat dat regime gevallen is, werd daar geëvangeliseerd. En daar werd gezegd, Jezus is je redder. Is dat waar? Ja, hartstikke waar. Alleen wat men vergat, is in de jaren daarvoor, Ceausescu was de heerser in Roemenië. En een van de dingen die hij liet prediken, ook in de orthodoxe kerk, was Ceausescu is je redder. En waarom? Hij geeft je een huis, hij geeft je eten en hij geeft je een baan. Vindt u het gek dat er opwekking was dat toen Ceausescu gevallen was en iemand aankwam en zei, Jezus is je redder, dat iedereen zei, amen, daar gaan we voor. En vervolgens zei, waar is mijn huis, waar is mijn eten, waar is mijn baan? En zei, ja, nee, maar dat bedoel ik niet. Maar het kwam door een andere lens binnen. En zo kunnen er ook lenzen in jouw en mijn leven zijn van dingen die we geleerd hebben, meegekregen hebben. En ook dogma's over Gods woord en de Bijbel en dingen die je eigenlijk die zorgen voor een lens waardoor dingen heel anders binnenkomen. Bijvoorbeeld iemand die een hele slechte vader heeft gehad. En jij begint te zeggen, en God is je vader. Zeg, doe maar niet. Toch? Want het komt door een andere lens binnen. De vraag is, welke lenzen zitten er in ons leven die eigenlijk voor zorgen dat iets wat licht is, duister binnen is. En dan zegt het, als het binnen duisternis, hoe groot is dan de duisternis? Nou, het gevaar is, als je niet afrekent met die lens, je dat vertroebelde beeld vervolgens zelf weer door gaat geven aan anderen. Want zo is het. Dit is waar. Zo geloof ik het. Maar klopt het of heb jij vertroebeld iets vertaald in jouzelf wat je door gaat geven? Het is even diep om over na te denken. Maar wel belangrijk. Ik ga bijna richting het einde. Dan zegt mijn dochter altijd, ja, dat zeg je altijd, duurt nog half uur. Kan iemand Maarten even afvoeren? Oké. Weet je, Jezus, een hele bekende tekst die we allemaal kennen. Matteüs 11 vanaf vers 27. U kent deze tekst geheid, een stukje eruit. Alle dingen die mij overgegeven zijn door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus wij leren de Vader kennen door naar Jezus te kijken. Dat staat hier in moeilijke woorden eigenlijk. Dat staat er. Wij leren de Vader kennen door naar de Zoon te kijken. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. herkent natuurlijk dat we vaak dat eerste stukje niet lezen, maar altijd bij kom naar mij. En dan zie ik altijd een heleboel zielige mensen die het moeilijk hebben, allerlei dingen op hun rug hebben. En die mogen dan naar Jezus toe en die gaat het eraf halen. Een beetje zo'n plaatje zie ik dan altijd voor me. Herkent u dat, of ben ik de enige? Want dat kan mijn lens zijn, hè? Dat is dan wat ik zie. Maar klopt dat nou? De tekst hiervoor zegt eigenlijk, Jezus zegt, mijn doel is om het hart van de Vader te openbaren. Ik wil je laten zien wie God is. En dan zegt hij tegen de Joden, dus met dat in gedachten, ik ga je openbaren wie God is, kom naar mij die vermoeid en belast zijt. Waar waren zij vermoeid en belast van geraakt? Want hij zegt ook, want neem mijn juk op u. Eigenlijk zegt hij dus, je loopt met een verkeerd juk op. Wat voor juk was dat? Eigenlijk was het juk van de wet en de regels, hoe je alles moest doen. En zegt hij, neem mijn juk op u en leer van mij. Eigenlijk zegt hij, om de Vader te openbaren, echt te snappen wie God is, is het belangrijk dat je gaat zien dat je vermoeid en belast bent geworden door allemaal regels en dingen die je helemaal niet dichter bij God brengen, maar verder weg. En ik wil dat je mijn juk op je neemt. Ik wil dat je van mij leert hoe God werkelijk is. Hoe God in elkaar zit. Want het beeld is vervormd geraakt. En zou dat soms in ons leven ook zo kunnen zijn? Hij zegt het hier tegen allemaal Joden die zuchten onder de wetten en de regels van de Farizeeën en je deed het eigenlijk nooit goed. En Jezus zegt, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht. Eigenlijk zegt hij, bij mij werkt het anders. En dat laat hij ook zien bij de overspelige vrouw die niet gestenigd wordt. Hij laat zien dat zijn juk anders is. Jezus doet hier echt iets revolutionairs. Wij vinden het een mooie tekst. Ik denk dat de fariseeën in die tijd bijna gingen hyperen van deze tekst. Want zeiden, hij zet hier alles op zijn kop waar we voor staan. Hij zegt eigenlijk, gooi maar weg wat je hebt. Zo zagen zij het, hè? Dat is niet wat Jezus deed, maar hij lijkt wel te zeggen, gooi alles weg en bij hem is alles anders. Maar wat Jezus wilde doen, en dat zegt de tekst daarvoor, ik wil je opnieuw een helder beeld geven van wie God is. En hoe God in elkaar zit. En dat is wat Jezus wilde doen. En hij zegt, dan zal ik je rust geven. Mijn vraag is, hoeveel mensen hebben soms vermoeid en belast in onze kerken en gemeentes rondgelopen, doordat wij soms met vertroebelde lenzen hebben geprobeerd over te brengen wie God is? En het is makkelijk om iemand in gedachten in te nemen. Ja, hij heeft het over die. Die had het echt erg, ja. Kijk even naar je eigen lens. God, hoe mijn lens is, zal ik bepalen welke God ik doorgeef. Dus belangrijk is dat uw licht helemaal helder in mijn leven kan stromen. Waar is mijn lens vertroebeld geraakt? Waar loop ik met jukken op mijn schouders die mij vermoeid en belast maakt en die jukken die ik dan daarmee ook op anderen neerleg? Leer me kennen wie u bent. De discipelen trokken jaren met Jezus op, ze leerden kennen wie hij was. Durven wij opnieuw nog leerling van Jezus te zijn in plaats van geleerde van Jezus te zijn? Neem mijn juk op u. En Jezus vroeg aan zijn discipelen toen hij zei, kom en volg mij. En dat is ook mijn vraag van morgen. Kom en volg mij. Zei hij eigenlijk, ben je bereid om naar me te luisteren? Ook als het knerpt in je hoofd. Ook als je soms denkt, wat doet hij nou? Ik begrijp hem niet. Ben je bereid om achter me aan te blijven gaan? Naar me te luisteren? Om mijn juk op je te nemen en te leren jukken die niet van mij zijn, dat die van je leven af mogen. Mag ik jouw lens aanraken? Mag ik spreken over waar je aannames zijn, in plaats van dat je je aangevallen voelt en je verhardt in je standpunt? Durf je opnieuw te zoeken naar naar wie God werkelijk is? Willen jullie deze reis met mij maken? Volgens mij was dat de vraag die Jezus stelde aan zijn discipelen. En ze gingen met hem mee. En het knerpte. En ook voor de discipelen moet het soms lastig geweest zijn. Want fariseeën stonden in hoog aanzien. Dus moet je voorstellen hoe het voor hun was om achter Jezus aan te gaan en dan die fariseeën te horen. Misschien heeft Petrus wel eens tegen Johannes gezegd, doen we het nou echt wel goed, dan zitten we niet op de verkeerde weg. Want ja, al die slimme mensen zeggen dat het allemaal niet klopt. En Jezus zegt maar, leer mijn hart kennen. En Jezus bracht de relatie terug. Bracht God dichtbij. Durven wij achter Jezus aan te gaan? Paulus vraagt het aan jou en mij. Wil je je denken laten vernieuwen? En mijn vraag is, vind je het nodig? Of zeg je eigenlijk, maar ik denk al helemaal goed. Ik ben al zo lang op de weg. Hoor ik mensen ook al zeggen, ja, ik ben al zo lang op de weg. Ik denk, ja, ik ben al zo lang op de weg en ik begin maar steeds meer leerling te voelen. En ik denk, man. Welke houding hebben wij? Hebben we een lerende houding? Zeg, God, raak mijn lens aan. Maar misschien wel door mijn opvoeding, of door mijn kerkelijke, of evangelische, of weet ik veel welke achtergrond, misschien er ook wel dingen vertroebeld geraakt zijn in mijn lens. Heer Jezus, laat uw woord opnieuw spreken. Lezen we het zelf nog? Of lezen we alleen boekjes over mensen die er wat van vinden? Lezen we het zelf nog? Zoeken we nog? Mag de Vader openbaar worden, zodat er een zacht juk in ons leven komt? Ik zeg niet dat het daarmee een soort tolerantie is en alles kan dan maar. Weet je? De grenzen om de relatie tussen mij en mijn God te beschermen zijn scherp. Die zijn scherp. Die zijn zeker niet goedkoop van, nou, zoek maar een beetje uitgooien, joh, doe maar wat je wil. Onze relatie hebben scherpe grenzen, maar waar we met ons hart voor gaan. Omdat ik haar heb ontmoet en zij mij. En zo is het met God ook. God wil je ontmoeten en daar komen grenzen uit voor. Mag de Vader openbaar worden. Wil je verkeerde, belemmerende overtuigingen leggen bij het kruis? Zeggen, God, leer me kijken zoals u kijkt. Leer me luisteren zoals u luistert. Zullen we samen bidden? Heer Jezus. Wat een uitdaging was het voor uw discipelen om achter u aan te gaan. En ik wil achter u aan. En ik geloof mensen met mij ook. Ik wil achter u aan, maar soms begrijp ik helemaal niks van u. Soms snap ik niet wat u doet. Soms gaan lijken dingen die u doet te knerpen met wat ik geleerd heb of wat ik gedacht heb. Heer, maar ik bid, Heer, dat u ons leven aan gaat raken waar we misschien u wel verkeerd begrepen hebben. Misschien maar een stukje van het plaatje zagen, zoals bij die leek zwangere vrouw. Of misschien dingen zien die er niet zijn, zoals in het eerste plaatje. Of in het tweede plaatje, dingen altijd vanuit één hoek bekijken. En daardoor het tweede plaatje eigenlijk te missen. En Heer Jezus, er staat dat u de wand pakt. En eigenlijk wat op de dorspoel lag in de lucht gooide. En dat de wind blies en het kaf als het ware meenam. En ik wil je eigenlijk uitdagen vandaag. Als je daarin aangesproken bent, zeg ja, ik wil die leerling zijn. En denk gewoon voor jezelf. Om er samen met mij te gaan staan en misschien thuis ook wel. Zeg je eerst, ik wil eigenlijk mijn denken omhoog houden. Om uw wind daardoor heen te laten gaan. En dat wat misschien kaf is in mijn leven of vertroebeld is in mijn leven. Dat uw Heilige Geest daardoor heen blaast. En dat u de Vader werkelijk openbaart in mij. En als je dat wil samen met mij. Zou eigenlijk ons denken bij Jezus willen brengen. Dus niet hier bij deze preek of niet in deze gemeente of wat dan. Maar gewoon bij Jezus willen brengen. Heilige Geest, ik nodig uit om in mijn denken te komen. Sterker dan ooit. Ook je vragen om hier of thuis gewoon te gaan staan. En dat we dat gewoon vragen. Zeg, Heilige Geest, kom. En Heilige Geest, we nodigen u uit op dit moment. Ik geloof dat we als kerk, als gemeente en als christen geroepen zijn om op Jezus te lijken. En dat willen we heel graag. Heer, als eerste wil ik degene zijn die erkent, er zit soms kaf in mijn denken. Aannames, dingen die ik geleerd heb, dingen die ik meegenomen heb. En Heilige Geest, ik wil u uitnodigen om daar bij mij, om daar bij ons, degene hier, de mensen thuis, gewoon te komen. En beginnen weg te blazen wat niet uit u is. Beginnen helderheid te geven in wat aannames zijn die we meegenomen hebben, maar die niet uw hart weerspiegelen. Heer, ik bid dat we meer en meer op u gaan lijken. Heer, raak ons denken aan dat we zullen denken zoals u. Dat u de Vader in ons openbaart, maar ook wij de Vader kunnen openbaren naar deze wereld. Jezus kunnen openbaren naar deze wereld. Niet met ons soms belemmerende overtuigingen. Maar ik bid dat we een helder beeld zullen kunnen laten schijnen. Heer, ik bid, Heer, bij iedereen wat er misschien overheen gekomen is. Die kap als het ware, die dat lichte stukje weghaalt. Soms in je hart. En je soms vermoeid en belast maakt. Ik bid dat je vrij zal worden in Jezus' naam. Hij is je vriend. Hij is degene die naast je staat. En ik bid, Heer Jezus, raak ons denken aan. Ik geloof dat daar de start ligt. Ook voor uw kerk, uw gemeente vandaag. Meer te lijken op u. Ik wil niet lijken op wat anderen vinden van u. Ik wil lijken op u. En Heer Jezus, help ons om als kerk, als gemeente, als christen dat te weerspiegelen. En dat te laten zien, Heer. Zodat u werkelijk openbaar zou worden. Ik bid hier in alles wat we zeggen, wat we spreken, wat we doen. Beslissingen die we maken. Heer, dat meer van wie u bent daarin zal zitten. Ook al doen we het dan soms anders dan we misschien gewend zijn of altijd dachten dat het moest. Misschien vraagt juist deze tijd wel om opnieuw te zoeken naar uw hart. Zoals de tijd waarin u kwam en dan vroeg dat u dingen anders deed. Geef ons daar wijsheid in. En Heilige Geest spreekt daarin. Maak ons werkelijk vrij, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Wat een uitdaging om met elkaar gewoon aan te gaan. Achter Jezus aan te gaan. En ik wil dat graag, want ik vind het fantastisch hoe hij gewoon de dingen doet. Maar ik ga geen tweede preek houden. Ik heb nog een paar dingen voordat we gaan eindigen. In verband met de avondklok begint het schoonmaken iets vroeger om 7 uur. Zodat u niet de hele nacht hoeft te blijven hier. Als u op het rooster staat, dus kijk even of u erop staat. Dat kunnen we ook doen, hè? Dat we gewoon laat beginnen, leggen we matrassen neer. En dan... Nee, dat is geen goed plan. Maar aanstaande maandag bent u eventueel weer aan de beurt. Kijk daar even naar. Zometeen komt ook de QR-code in beeld. Maar ook hier wil ik u vragen om gewoon te offeren. Naast dat we onze aanbidding offeren, ook van onze financiën te offeren en God te geven. Dat kan via de machtigingskaart of via de gift-app. Staat daar buiten, staat ook de offerkist, om dat zomaar eens even te noemen. Maar laten we met elkaar ook geven, gewoon van onze rijkdom en hem daar ook gewoon eer mee geven. Vorige week hebben we al even verteld dat Mathilde Joelle een Engelsman geboren is. Maar we kregen ook een kaartje en er stond een hele mooie tekst op. U, Heer mijn God, hebt me zo'n grote toekomst beloofd. U alleen bent God en uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. En wat een mooie tekst om zo'n jong leven als het ware mee te geven. Gewoon de toekomst in en daarmee te zegenen. Is geboren op 20 februari bij Marina Mirna. En nogmaals van harte gefeliciteerd. Vandaag is Joelle Baartman jarig. Precies vandaag, volgens mij, wordt 10 jaar. Dus van harte gefeliciteerd. Ik wens je een hele fijne dag toe. Geniet ervan. Vorige week hebben we even verteld dat Hans Urbanus opgenomen zou worden in Swinhoven. Hij was gevallen, had zijn heup gebroken. Het was allemaal goed gegaan. Alleen van de week werd hij wel weer even opgenomen in het ziekenhuis vanwege een bloeding. Maar inmiddels is dat ook allemaal weer op orde. En is hij weer terug in Swinhoven. En kreeg ik alweer een mooie foto dat hij heerlijk aan het eten zat. Dus ook fijn voor hem. Maar stuur hem een kaartje, denk aan hem. Swinhoven, kamer 204. Volgens mij waren dat de dingen die ik wilde zeggen. Dus ik wil Timo vast vragen om te komen. Dan gaan we zo met elkaar eindigen. Zo met elkaar gaan staan en zal ik danken. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat we achter u aan mogen gaan. En ik wil ook bidden, Heer, voor mensen hier of mensen thuis die u misschien helemaal niet kennen. Zeggen die Jezus is eigenlijk nieuw voor mij. En dan nodig je uit om hem te leren kennen. En dan zeg je, Jezus, hier ben ik. Kom in mijn hart. Leer mij u kennen. Ik wil vandaag mijn hart voor u openzetten. Ik wil u ontmoeten. En dan geloof ik dat Jezus je hart begint aan te raken. Dat je hem leert kennen. Dat hij voor jou naar deze wereld kwam. Een stier van een kruis. En ik bid, Heer, dat u zichzelf laat kennen aan mensen ook vandaag. Heer Jezus, ik bid ook, Heer, voor mensen in ons midden die ziek zijn. Die worstelen, soms met ziekte in hun lichaam. En waar geen doorbraak in lijkt te komen. Heer Jezus, ik bid dat u hun leven aanraakt. Maar ik bid ook, Heer, dat meer van uw kracht in deze tijd terug zal komen, Heer. Maar Heer, omdat we ook in uw woord zien dat ook dat er ziekte genezen kan worden. Dat u wonderen kan doen. Ik bid dat meer van uw wonderen terug gaan komen, Heer. En ik bid u hen ook uw kracht toe, Heer. En uw nabijheid toe, Heer. En dat u bij hen bent. Heer, we bidden op dit moment, Heer, ook voor Hans, Heer. We bidden voor verder herstel in zijn leven. Maar we bidden ook voor andere zieken in ons midden, Heer. Wilt u hen ook zo aanraken? Heer, en zo bid ik dat u met ons meegaat, juist in deze tijd. Heer, en wat een uitdaging om Jezus te laten zien vandaag. Help ons daarbij, Heer, om dat beeld van de Vader, dat beeld van Jezus te laten zien aan de mensen om ons heen. Heer, en zo wil ik ieder die hier is, wil ik zegenen. In naam van de Vader, in naam van de Zoon, in naam van de Heilige Geest, ik wil je zegenen in Jezus' naam. Amen. Amen.